Vanavond zijn we dan toe aan het derde hoofdstuk van het boek Esther. Esther hoofdstuk 3, daar lezen wij: na deze geschiedenissen, staat er in vers 1. En dat het na deze geschiedenissen was, dat blijkt ook ergens anders uit, want er staat in vers 7 dat deze gebeurtenissen plaatsvonden uiteindelijk in het 12e jaar van koning Ahasveros, terwijl de voorgaande geschiedenissen te maken hebben met wat er gebeurde in het 7e jaar en direct daarna van Ahasveros, zodat dat tamelijk overbodig is, zou je zeggen, om erbij te zeggen dat het gaat om na deze geschiedenissen. Toch is het niet overbodig, omdat deze woorden uitdrukkelijk verband leggen tussen de gebeurtenissen van hoofdstuk 3 en de gebeurtenissen van hoofdstuk 2. Die gebeurtenissen van hoofdstuk 2, daar hebben we het de vorige keer over gehad. In de eerste plaats natuurlijk de aanstelling van Esther als koningin in de plaats van Vasti. En vervolgens de terechtstelling van Bigtan en Teres. En ik heb hierop gewezen dat deze Bigtan en Teres in feite plaatsmaken in de poort van de koning voor Mordechai. Zodat we zien dat daar de twee vervangen worden door één. Of terwijl de tweeheid, het dualisme van deze wereld moet plaatsmaken, moet er ruimte maken voor één. De tweeheid namelijk wordt gehangen aan een galgstater. En ik heb u laten zien dat het niet alleen te maken heeft met het dualistische beginsel van deze wereld, maar ook met een ander verschijnsel, een dualistisch verschijnsel in de wereld, namelijk het verschil wat er de eeuwen door geweest is tussen Jood en Heiden. Want hoe dan ook, het dualisme van de wereld komt onder andere tot uitdrukking in het verschil wat er is tussen Jood en Heiden. We kennen een wereld met erg veel volkeren, maar te midden van al die volkeren bevindt er zich één die zich van al die volkeren op wat voor wijze dan ook onderscheidt. Op een heleboel wijze trouwens, eigenlijk op alle mogelijke manier. En dat staat hier trouwens ook een paar versen verder, maar daar ben ik nog even niet aan toe. Het gaat erom dat deze Bigtan en Teres, zoals ik vorige keer heb uiteengezet, ook een beeld zijn van het heidendom, de heidenen en de joden. En we zien dat heidendom en jodendom plaats moet maken voor Mordechai, vervangen wordt door Mordechai, waarbij Mordechai uitdrukkelijk het beeld is van de Messias zelf. En de gedachte is dus dat het verschil wat er was tussen Jood en Heiden is weggedaan, de middenmuur des afscheidsels is verbroken. Hij heeft de vijandschap tussen Jood en Heiden aan het kruis genageld, staat er in het Nieuw Testament, we hebben dat vorige keer opgezocht. En in plaats daarvan zien wij dat Jood en Heiden één gemaakt zijn in één lichaam en wel in het lichaam van Christus. De algemene waarheid is dus dat deze beiden die tegenover elkaar stonden, beide verdwijnen en vervangen worden door Christus zelf, oftewel door de Messias, of door dat wat in de Messias is, want zo kun je het allemaal zeggen. Wel, die geschiedenissen die hebben we zojuist gehad. En ze werden ook opgeschreven, staat er, in de kronieken des konings, hetgeen uitdrukkelijk wijst erop dat deze waarheden ook vastgelegd zijn in het woord van God, in de Bijbel zelf, en vandaar ook dat we ze er vrij gemakkelijk in terugvinden. Maar daarna komen we terecht in hoofdstuk 3. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot. Dus vanuit die gedachtegang van dat twee vervangen wordt door één, komen we terecht bij Haman. Haman wordt groot gemaakt. Haman, die hier eigenlijk voor het eerst optreedt. Hij wordt, ik heb het even geteld. Nou ja, ik laat dat de computer doen, dat is echt waar. En die heeft geteld, 45 keer wordt Haman genoemd hier in het boek Esther. Dit is de eerste keer dat hij ten tonele gevoerd wordt en er wordt gezegd dat hij groot gemaakt wordt. De koning Ahasveros maakte Haman groot. Ahasveros, heb ik al eens eerder gezegd, betekent zoveel als een grote koning. En deze grote koning maakt Haman groot. En Haman, volgens het Perzisch, en dat ligt voor de hand om het via het Perzisch te vertalen, Haman betekent inderdaad dat hij groot is, de grote namelijk. Nou is dat aan de andere kant weer ongebruikelijk, want om het via het Perzisch te vertalen, want ik heb u er eerder op gewezen, je kunt Mordechai ook vertalen via het Perzisch, maar je kunt het ook doen via het Hebreeuws. En per slotverrekening hebben wij een Hebreeuwse Bijbel, een Hebreeuws Oude Testament. En daarom ligt het meer voor de hand om het via het Hebreeuws te vertalen. En dat is eigenaardig. Aan de ene kant wordt Haman dan vertaald met dat het een menigte is, dat hij veel is. De Bijbel spreekt ergens over het dal Hamona, het dal der menigten, is het dan in een andere Bijbelvertaling vertaald. Hamona is inderdaad af te leiden van Haman en betekent dan menigte. Maar het is wat ver gezocht, omdat Haman feitelijk dan betekent niet menigte, maar opwinding en beweging. En men heeft dat dan uitgelegd als een menigte. Maar het gaat erom dat er veel beroering is. En Haman is dus feitelijk een oproerkraaier, maar ik kan me nauwelijks een oproer voorstellen zonder een menigte. En vandaar dat men het vertaalt met menigte. En, dat is ook, dat, en die vertaling van menigte is erg vreemd, omdat als je een van de klassieke Nederlandse boeken met betrekking tot de Bijbelse namen naslaat, namelijk de beroemde Loomangids, in de oudere drukken dan wel te verstaan, heb ik gezien, hè? Helaas. Maar dan zul je zien dat Haman vertaald wordt met alleen, dat hij alleen is, een enkeling. En dat lijkt me ook inderdaad de goede betekenis. Hij is alleen, want in de zin van dat hij geen gelijke naast zich heeft. Hij wordt immers uitermate groot gemaakt. En bovendien is het ook een heel zeer bijzondere figuur, zoals we ook hierna nog zullen zien. Dus niet vertalen met menigte, maar met opwinding of oproer. Dat is de ene vertaling, of de andere is dan dat hij alleen is. En die vertaling met dat hij alleen is, is helemaal niet gek, omdat er meteen achteraan staat dat hij is de zoon van Hamedata. En Hamedata wil zeggen dat hij één is van een tweeling. Dus Hamedata, de vader dan, of een voorvader althans, van Haman. Hamedata betekent van tweelingen, of van een tweeling. Met andere woorden, Hamedata zal een tweelingbroer of zuster gehad hebben. Maar Haman heet alleen. En dat is het verband tussen beide namen. De vader was de helft van een tweeling, maar de zoon is alleen. En dus niet de helft van een tweeling. En dat is een opmerkelijke zaak. En dat moet ook wel de juiste vertaling zijn, gezien de eerste woorden van dit vers, namelijk na deze geschiedenissen. Namelijk na de geschiedenissen van Bichtan en Teres, die in zekere zin een tweeling vormen. Ze zijn in ieder geval twee. En de Bichtan en Teres worden vervangen door één, namelijk Mordechai. Wel, namelijk na die geschiedenissen hebben we te maken met Hamedata, die één is van een tweeling. En die heeft een zoon en dat is er weer één, namelijk Haman. Zodat we daar ook vinden dat twee plaats maakt voor één. En dus dat verdeeldheid verdwijnt. Dat is de gang van zaken hier. En laat ik dan maar meteen daarop doorgaan. De zaak is dat Haman degene is die probeert eenheid te brengen op een andere wijze dan dat God dat doet. Wat we in het voorgaande gezien hebben, is dat Jood en Heiden verenigd worden in Christus. Met andere woorden, dat wat oorspronkelijk verdeeld is, wordt met elkaar verzoend en wordt een eenheid in een nieuwe eenheid namelijk. Namelijk de eenheid van Christus. En zelfs toegepast op onze bedeling, is de eenheid van het lichaam van Christus. Daar staat een andere manier van eenheid brengen tegenover. Dat is de manier die Haman voorstaat en die we de hele Bijbel door ook tegenkomen. Want de mens wil graag ook eenheid namen, precies zoals God het wil. De mens wil ook de strijd bannen uit de wereld. En de mens strijdt dan ook tegen het dualisme van de wereld. Ik heb in de tijd als voorbeeld van dualisme bijvoorbeeld aangegeven man en vrouw. Nou, dat is een tweeheid die vandaag de dag nauwelijks nog gekend wordt, heb ik wel eens de indruk, hè? Ja, dat verschil wordt allemaal kleiner. En voor zover het verschil is, mag er bij voorkeur niet over gesproken worden, want dat is ouderwets. We hebben het taboe verklaard, het schijnt niet meer te bestaan, het mag niet meer bestaan. Wij willen namelijk een wereld van eenheid, we willen de strijd uitbannen. Omdat er ook strijd is tussen man en vrouw, dat hoef ik misschien niet eens uit te leggen, hè? Ik zeg altijd zo, als in het Nieuwe Testament staat dat de vrouw en de man onderworpen moet zijn, betekent dat toch altijd dat dat het eind is van een strijd. Want de strijd eindigt in onderwerping van de ene partij aan de andere, zodat het niet onderworpen zijn betekent dat er strijd is. Dat is heel gemakkelijk. Ja, nou goed, maar ik laat het maar voor wat het is. Het gaat er dus om dat de eenheid tot stand zou komen. En de mens wil ook graag eenheid, de mens wil ook vrede, de mens wil verzoening enzovoort, maar op zijn manier. En de eigenaardigheid is dat de mens daar een heel eigenaardige oplossing voor gevonden heeft. Als er namelijk twee partijen zijn, dan is het beste dat één partij uitgeroeid wordt. Dan hou je namelijk maar één partij over. En zo heb je dan eenheid tot stand gebracht. Je redeneert er gewoon één weg. Nou ja, of je maakt er één een kopje kleiner, om het dan wat eigenaardig te zeggen. Maar dat zijn zo de manieren. Maar redeneert het weg. Of laat ik dan, dan terugkomen bij die strijd, die verdeeldheid, die vijandschap die er is tussen Jood en Heiden. Wel, de Heidenen zijn in de meerderheid, Heidenen wilden vrede. Wat doen die Heidenen dus? De Joden uitroeien, Israël uitroeien. Dat is heel eenvoudig. En dat het zo is, dat blijkt al duizenden jaren lang, kun je wel zeggen. Hè? Dat blijkt de hele historie al. Daar komen we uiteraard nog wel even op terecht. Maar dat is het principe. Men probeert één partij weg te redeneren. Of wanneer we dat dualisme, die tweeheid zien, als de tweeheid van schepper en schepping. Oftewel de onzienlijke en de zienlijke wereld. Wat doet men dan? Ja, God is bezig die beiden met elkaar te verzoenen. Namelijk in één nieuwe schepping. De tweeheid van de oude schepping maakt plaats voor de eenheid van de nieuwe schepping. En God is in Christus de wereld met zich verzoenende, zodat uiteindelijk zal zijn God alles in allen. En dan is er dus eenheid. Maar ook deze wereld houdt zich bezig met het brengen van een eenheid. Daarom lijkt het streven van de natuurlijke wens en van de volkeren zo sterk overeen te komen met Gods plan met deze wereld. Namelijk dat de oorlog wordt uitgebannen enzovoorts. Hè? Dat het eenheid en vrede zou zijn. Want vrede is wat ons altijd wordt beloofd en toegewenst in de Bijbel. Vanaf de eerste zevende dag in de Bijbel af wordt ons rust en vrede beloofd. Ja, dat wil de wereld ook. Maar die doet het op een andere manier. Die doet dat namelijk door de onzienlijke dingen en daarmee de schepper weg te redeneren. Zodat men slechts de zienlijke wereld, slechts de schepping dus, overhoudt. Dat is de andere manier om eenheid te brengen. Er zijn er twee. Je kunt ze of met elkaar verzoenen zodat ze één worden. Dat is de bedoeling, hè? Dat ze één worden. Die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is echt niet alleen op man en vrouw van toepassing, maar het gaat veel, veel verder. Het is veel, veel wijder, de strekking van die woorden. Want het gaat erom dat de schepper en de schepping één zouden zijn. Namelijk dat één nieuwe mens, oftewel één nieuwe schepping, gemaakt zou worden. Dat is de gedachte. Maar de andere manier is dat de twee partijen gewoon één wordt uitgeroeid, zodat de andere overblijft. Wel, dat principe, daar hebben we al even bij stilgestaan naar aanleiding van het boek Esther. Want we hebben hier immers te maken met een wereld van ballingschap. Een wereld die een uitbeelding is van slechts de zienlijke dingen, waar de andere helft zoek is. Weet u wel, een wereld van 127 gewesten in plaats van 254... Dat verhaal is dat. Zie. Nou, daar hebben we hiermee te maken. En dat is wat hier eigenlijk in de rest van het boek wordt uitgedrukt. Dat er iemand bezig is om niet om die twee partijen met elkaar te verzoenen, maar om één van beide partijen weg te redeneren. Of gewoon uit te roeien, daar komt het op neer. En het lot wat de schepper ondergaat, namelijk dat hij door de wereld ontkend wordt. Dat is hetzelfde lot wat ook Israël ondergaat, namelijk de wereld roeit het uit. We willen niet mee te maken hebben. God is die ene die van die andere kant is, van die andere wereld. En de Joden zijn ook die lui die van de andere kant zijn, namelijk Hebreërs. Dat betekent het, hè? Dat betekent namelijk dat ze van de andere kant zijn, van de overzijde, van de andere kant van de Eufraat, zegt men dan. Want men wil het graag adreskundig en etnologisch verklaren enzovoort. Maar dat kun je wel vergeten. Het gaat erom dat ze van God afkomstig zijn. Een door God uitverkoren, geroepen, maar zelfs verwekt volk. En daarom met hem verbonden. En zo goed als men God uitroeit uit deze wereld, zelfs letterlijk, zo roeit men Israël uit deze wereld. En ook letterlijk. Daar gaat het hier om. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Niet alleen vanwege dat letterlijk gebeurde zo, maar vanzelfsprekend ook omdat dat verschijnsel van antisemitisme, want zo noemen we dat tegenwoordig, dat een veel diepere oorzaak heeft. Want in feite is het een uitkristallisatie, zou je moeten zeggen, van de vijandschap van de mens ten opzichte van God. En het is de mens die probeert een eenheid te brengen op zijn manier, maar dat is een andere manier dan die van God. Of zullen we zeggen dat de duivel het doet? Want daar komt het uiteindelijk toch op neer, uiteraard. Hè? Want het werkt allemaal volgens plan en volgens begeestering, volgens inspiratie. Dat wil zeggen, het zijn de overheden van de machten der lucht, zoals het Nieuwe Testament genoemd worden, die daarachter steken. Maar ik hoop dat u het verschil vat tussen het eind van vers 2 en nu hoofdstuk 3. In het eind van hoofdstuk 2 hebben we te maken met dat beiden verdwijnen en dat er één nieuw voor in de plaats komt. In de persoon van Mordechai. En hier in hoofdstuk 3 hebben we te maken met twee partijen, waarvan er gewoon één uitgeroeid gaat worden. Want dat is de bedoeling. Zodat er ook maar één partij overblijft. Nou, om even terug te keren tot Haman. Er staat dus dat hij groot werd. Ik zei al, zijn naam via het Persisch betekent dat ook inderdaad. En maar via het Hebreeuws wil het zeggen dat hij aan de ene kant oproer, opwinding brengt. Aan de andere kant wil het zeggen dat hij één is. En hij brengt dus eenheid. Via die weg van oproer probeert hij eenheid tot stand te brengen. En hij is dan ook de zoon van de helft van een tweeling. Het is eigenaardig hoe steeds die halve in Esther terugkomt. Hè? Altijd maar weer de helft. Nou, hier hebben we te maken met Haman, de zoon van de helft van de tweeling. Hij zal eenheid proberen te brengen. Verder staat er dat hij is... Nee, laat ik eerst nog wat over Haman zeggen. Van Haman kun je zeggen dat het ook vertaald kan worden als een soort vragend voornaamwoord. Namelijk, wat is het? Of hoezo? Of waarom? Het is namelijk zo dat Haman verwant is met het woord manna. Neem maar een bekend voorbeeld. En manna, dat is dat spul waarvan Israël niet wist wat het was. En zij zagen het liggen en ze zeiden, was dat nou weer? En sindsdien noemden ze het, was dat nou weer? Zo, dat is de enige directe verklaring die ik kan geven. Want dat staat er zo ook. Hè? Zij noemden het man, want zij wisten niet wat het was. Want man, dat woord man betekent, wat is het? Namelijk, het is gewoon eigenlijk een groot vraagteken. Wat is het? Hoezo? Nou, is het zo dat die naam Haman letterlijk zo voorkomt in Genesis. Dan moet ik even op een briefje kijken. In Genesis 3 vers 11... in de woorden van God zelf, die namelijk daar vraagt, hebt gij van die boom gegeten? En dat hebt gij van, dat is de vertaling van het woord Haman. Dus Haman is hier vertaald met hebt gij van. De vraag is, die zin is dus eigenlijk een groot vraagteken en dan van de boom gegeten. Hebben jullie van die boom gegeten? Of hebt gij van die boom gegeten? Of waarom heb je van die boom gegeten? Of iets dergelijks. Maar het is dus de vraag. En daarom wordt er wel gezegd dat Haman er is vanwege de zondeval. Vanwege het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is misschien wat vergezocht, maar het is een traditioneel Joodse verklaring. Haman wil dan zeggen dat hij er is vanwege het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat kan al niet missen natuurlijk, want de boom der kennis des goeds en des kwaads is een boom, één boom, maar in verband met twee dingen. Namelijk goed en kwaad. Daar heb je dat dualisme. Zie. En het is Haman die daarmee verbonden is en die eenheid tot stand wil brengen. Die strijd vraagt, mag iets wel, mag iets niet, wil je uitbannen. Zie, een van beide helften moet weg. Dat is een verschijnsel trouwens, wat je vandaag de dag ook kunt waarnemen. Toch? Ja, tegenwoordig gaat het er ook niet meer om of iets nou wel of niet goed is. Men heeft het verleerd. Ja, wij ook, maar dat heeft met andere dingen te maken. Dat heeft ermee te maken dat wij inderdaad één geworden zijn en met God verzoend zijn in Christus. Gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen zijn één geworden in Christus. En daarom niet onder wet, maar onder genade. En we eten dus niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want we zijn niet meer in zo'n verdeelde wereld, maar in één wereld terechtgekomen. Namelijk die wereld van één geloof, één hoop, één doop. En hoe doet men het heen? Één geest, één God en Vader enzovoorts. Hè? Ik denk aan Efeze 4 nu. Dezelfde brief waarin gezegd wordt dat de vijandschap teniet gedaan is. En waarbij Jood en Heiden één zijn geworden in Christus. Maar in de wereld vind je eenzelfde soort streven, waarbij men begrippen als goed en kwaad gerelativeerd heeft. En nou heb je alleen nog maar goed en minder goed en nog meer goed. En in ieder geval is het allemaal goed. Geef alleen nog maar voldoendes, hè? Ja. En in de Nederlandse spelling, dat is, u weet hoe het gesteld is met de Nederlandse spelling. Dat is een verschrikking, vooral voor een buitenlander. En voor een Nederlander is er al helemaal niet uit te komen. Want tegenwoordig heb je spelling en voorkeurspelling. Zo van, er wordt bepaald hoe het moet. Maar daarna zeggen ze, nou, maar het mag ook anders. En als je dan je kinderen op school hebt, dan wordt daar fout gerekend, wat volgens het woordenboek goed gerekend wordt, en andersom. Maar ze hebben daar een ander woordenboek. Niemand weet het meer. Schrijf je perfect met een C ertussen of met een K?
C.
Huh? C. Weet je zeker? Ik weet het niet hoor. Ik weet het echt niet. Ja, dan is een voorkeurspelling en er is een tweede keus. Dat mag op een andere manier ook. Die ze dan weer fout rekenen op een school, maar die in de praktijk gewoon gebruikt mag worden. Bovendien, als zou je er een Q tussen schrijven, zal niemand... Dat zou zeggen, als je me begrijpt wat er staat. Bovendien, je krijgt geen straf voor. Dus ook dat is toegestaan. Dat betekent dus allemaal gewoon helemaal niks. Nou, zo, dan neem ik een onschuldig voorbeeld uit de taal, zal ik maar zeggen. Maar zo zit het met wetgeving in het algemeen tegenwoordig. Hè. Het is allemaal goed en iets minder goed en nog meer goed. En, maar slecht, dat is er niet meer bij, hè? Nee, dat is toch zo? Ja. Vroeger werden alleen mensen geholpen waarvan het de moeite waard was om ze te helpen. Tegenwoordig worden alleen nog mensen geholpen waaraan alles al verloren is. En die worden nog vooruit geholpen. Zo ligt het toch, hè? Ik las het laatst in de krant. Je moet tegenwoordig een lesbische moeder zijn, bijstandsmoeder zijn uit Marokko of iets dergelijks, die hier bovendien sociaal is achtergesteld of zo. En dan kun je nog aangesteld worden als burgemeester van Den Haag, geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Maar dat wil ik helemaal af. Maar zoiets is het, dan kijken ze nog naar je om en dan kom je door de sollicitatieprocedure. Maar als je een gewoon gezonde jonge man of jonge vrouw bent, dan kom je nergens meer terecht. Hè? Nee, ja, ze moet natuurlijk wel beneden de 23 jaar zijn, anders ben je te oud. Zo is dat. Nou goed, maar hè? Zo ligt het toch een... Want slecht is slecht, iets wat slecht is, bestaat niet meer. Men kent dat niet. Men heeft het weggeredeneerd. En dat is niet de manier waarop het gaat. Wij kennen ook geen goed en kwaad. Wij als gelovigen behoren ook niet te werken met begrippen als goed en kwaad. Mag iets wel of mag iets nou niet. Maar dat heeft een hele andere oorzaak. Want de oorzaak daarvan is dat wat zonde is, dat wij hebben dat erkend. En wij hebben onze schuld en onze zondigheid, onze slechtheid dus tegenover God beleden. En we hebben van hem vergeving ontvangen. Hij heeft dat weggedaan. Maar dat is heel wat anders of hij het wegdoet of dat wij het wegdoen. En daar zit het verschil. Daar mag je een poosje over nadenken natuurlijk. Maar daar zit het verschil. Wij eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wij eten van de boom des levens. Maar die boom des levens, die kent de wereld niet. En die is ook hier in Esther, het derde hoofdstuk, niet aan de orde. Zie? Hier ging het om het brengen van eenheid door gewoon één van de twee uit te roeien. Nou, daar is Haman mee bezig. Haman is er dus vanwege het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, zeg maar dan. En dan ga ik verder, want er staat, er was de zoon van Hamedata, heb ik al genoemd. En dan de Agagiet. Een afstammeling dus van Agag. En Agag, dat betekent eveneens dat hij groot is. Hoog is, lang is eventueel, maar groot in het algemeen. In het woord Agag zit bijvoorbeeld ook de naam Gog opgesloten. Die kennen we ook uit de Bijbel immers. Gog, Magog, de vorst van Ros, Mezeg en Tubal enzovoort. En Gog betekent dan dak. Maar ook omdat dat hoog is. En Agag wil dus zeggen dat hij hoog is, groot is. En dat is niet zo gek, want hier wordt Haman groot gemaakt. Want Haman betekent via het Persisch groot. En hij is de zoon van Agag. En dat betekent ook dat hij groot is. En het staat er dan twee keer. Hè? Daar staat, of drie keer eigenlijk. Er staat, na deze geschiedenis maakte de koning Ahasveros Haman groot. De zoon van Hamedata, de Agagiet. En hij verhoogde hem. En hij zette zijn stoel boven al de vorsten. Wel, die begrippen zitten opgesloten in de naam Agag. Agag schijnt de naam te zijn, hoewel het ook de titel kan zijn. Het is namelijk een titel van de koning der Amalekieten. En zo komt het in de Bijbel ook voor. En Agag, daar zit bijvoorbeeld het Nederlandse woord gigant nog in. Het is min of meer Nederlands. Het komt van gigas, nou, uit het Latijn. Dat betekent inderdaad reus. Agag of gigant. Een reus. En dat zijn die giganten. Dat is een term die afkomstig is uit de mythologie. Reuzen namelijk die geboren waren uit Gea en Tartaros. Nou, dat wordt moeilijk. Hè? Giganten. Dat is een term die wij in het Nederlands kennen. Maar het is een naam van de zonen van Gea en Tartaros. Waarbij Gea de godin van de aarde is. Gea. En Tartaros is zelfs een woord wat in de Bijbel staat. En vertaald is met de afgrond, geloof ik, of met de gevangenis. Ik weet niet precies. Maar Tartaros is de aanduiding van de plaats waar geesten gevangen gehouden worden. Namelijk in het dodenrijk. En dus heeft met het dodenrijk, met de onderwereld te maken. En giganten waren dus reuzen die voortkwamen uit de aarde en het dodenrijk samen. Kunnen jullie zich dat voorstellen? Nee? Zal ik het eens uitleggen? Die giganten die krijg je in de toekomst. Als de afgrond geopend wordt, waar die rook uitkomt, in Openbaring is dat, en waar de geesten uitkomen, aangeduid als sprinkhanen, hele legers, maar die komen uit het dodenrijk. En op de aarde, door een gat in de aarde, want die afgrond die wordt geopend. Die was eerst dicht, ja. Die wordt uitdrukkelijk geopend. En daaruit, uit de aarde, moeder, komen dus die giganten, die reuzen, namelijk uit het dodenrijk. En daarmee zijn we terecht in iets wat in de toekomst gebeurt. Ja, ik ga het niet allemaal precies uitleggen nou hoor, want dan moet ik Openbaring gaan behandelen. Maar dat is iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar dan ziet u dat het woord gigant, of dat het woord agag, verband houdt met wezens die in de toekomst wel degelijk op aarde zullen zijn.
Ja. Heeft het te maken met die geesten van voor de grondlegging van deze wereld?
Daar heeft het mee te maken, ja. Heb ik het zo genoeg beantwoord?
Ja.
daar heeft het mee te maken. Die geesten namelijk, dat zijn degenen die in Tartaros gevangen gehouden worden. Ja, het is een verschijnsel dat dus al meer heeft voorgedaan. Maar we hebben het in Genesis te maken met reuzen die geboren worden uit de zonen gods. Laat ik de Bijbelse termen gebruiken, dan kan niemand dat bestrijden verder. Die worden geboren uit de zonen gods en de dochter der mensen. Dus die worden hier op aarde geboren. Maar in de toekomst gaat het erom dat gelijksoortige reuzen voortkomen uit van onder de aarde. Maar in de mythologie kent men ze, kent men giganten, dat is de naam Agag dus, kent men gigas of giganten, afstammelingen van aarde en dodenrijk, van Gea en Tartaros namelijk. En zij strijden tegen Jupiter, de oppergod op de Olympus, in het Grieks Zeus, maar in het Latijn blijft het Jupiter, en die giganten worden dan ook gedood door de bliksem. Door het vuur van de hemel dus. Ja, eenvoudig hè, dat is gewoon Bijbelse waarheid. Ja. Toch? Ja, dat is Bijbelse waarheid. Maar goed, dat is Openbaring, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik hoop dat u even begrijpt dat we hierbij met die Agag terecht zijn bij de vijand. Bij Satan in het algemeen, bij de overste van de macht der lucht, hoe je dat maar noemt. En hier op aarde zijn we in ieder geval terecht bij der Joden tegenpartijder. Ik haal de term uit vers 10, daar staat dat. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand en gaf hem Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet. Dezelfde term dus, hè. Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet. Der Joden tegenpartijder. Dus hij was de grote tegenstander van de Joden. Daar gaat het om. En in de toekomst hebben we met diezelfde dingen te maken. Ja, vandaag en de dag ook. Maar in de toekomst zeker. Bovendien, en dan zal ik het heel vlug zeggen, om even een opening te maken. Die Agag namelijk is een koning, was de koning van Amalek. En God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat betekent dat de eindstrijd der volken in de toekomst in verband met Armageddon en zo, dat daar Amalek en dus Agag weer een rol in speelt. Of zullen we zeggen Haman. Dat maakt niet uit hoe we noemen. Het gaat erom dat we met een lijn te maken hebben die dwars door de schrift heen loopt. Een lijn die van Amalek afkomt, eigenlijk nog eerder. Want wie was Amalek? Ik ken iemand, die meneer heet Smit, die zegt Amalek, dat is Adam Malik. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee? Adam Malik. De heer A. Malik. Of Malek. Malik. Adam Malik. Nee, dat is een historische figuur uit het Midden-Oosten. Uit het, nou, niet zo erg ver verleden hoor, trouwens. Ja. En een meneer Omar en een meneer Adam Malik. Maar die heet gewoon Amalek. Maar de zaak is deze. Amalek van oorsprong in de Bijbel. In de Bijbel is Amalek de kleinzoon van Esau. Dus als we hier te maken hebben met Haman, hebben we te maken met een afstammeling van Esau. Namelijk via de lijn Esau, Amalek, Agag. En zo komen we terecht bij Haman. En de lijn wordt ongetwijfeld in de toekomst voortgezet. En het zou mij niet verbazen als in de toekomst wij te maken zouden krijgen met een afstammeling van Haman. De koning van Babel in de toekomst. De grote vorst over de volkeren, die de strijd zal aanbinden met de Messias zelf, de koning van Israël. Lijkt u dat niet wat? Ja, ik kijk de kring een beetje rond of ik dat nou verder nou zal uitleggen of niet. Kijk, de zaak is namelijk dat we in de toekomst te maken hebben met twee beesten uit Openbaring 13... De tweede van die beiden is een beest uit het land. Ik geloof dat dat de vorst is van, machthebber is van Israël. Want het land is nu eenmaal Eretz. En Eretz is nu eenmaal Eretz Israël. Dus het tweede beest uit Openbaring 13 is de vorst uit Israël. Over een ongelovige Joodse staat wel te verstaan. Maar het eerste beest uit Openbaring 13 zal blijken te zijn koning van Babel. Want Babel zal de hoofdstad van de wereld zijn, volgens Openbaring 17. En als in Openbaring 13 een beest genoemd wordt die regeert over de volken der aarde, is hij dus vanzelfsprekend koning van Babel. En dat in overeenstemming trouwens met de profetieën van Daniel. Ja, Babel dus. Maar ik geloof dat die koning van Babel, die vorst over de volken in de eindtijd, inderdaad afstamt van Esau. En dus van Amalek. En eventueel, want dat ligt dan voor de hand, van Agag en dus ook van Haman. Dat weten we niet. Ik bedoel, er staat er ook hier niet bij. Maar de Heer heeft een strijd, staat er, met Amalek tot in eeuwigheid. Nou, dus zo staat het er niet. Er staat van geslacht tot geslacht. Datgeen betekent dat er de hele geschiedenis van Israël door een strijd aan de gang is tussen Esau en Jacob. Oftewel tussen Amalek en Israël. En als Israël dan ook uittrekt uit Egypte naar de woestijn, dan krijgen we ogenblikkelijk te maken met Amalekieten. Dus even kijken wat ik zal aanhalen. Ja, nou, in de eerste plaats haal ik dan maar even aan Genesis 36. Want ik wil u die lijn laten zien. Want dat is een belangrijke lijn uit de schrift. Dat is Genesis 36. Waar namelijk staat dat Amalek een kleinzoon is van Esau. Genesis 36 vers 12 is dat. Daar staat, en Timna was een bijwijf van Elifas, de zoon van Esau, en ze baarde aan Elifas Amalek. Zodat Esau een zoon had, namelijk Elifas, en Elifas had een zoon, namelijk Amalek. Dus Amalek is de kleinzoon, en dus feitelijk gewoon ook een zoon van Esau, een erfgenaam van Esau. Dat is het eerste punt. En dan noem ik verder Exodus 17. Want daar krijgen we die strijd voor de eerste maal tussen volkeren. De strijd tussen Esau en Jacob, die laat ik dan maar even liggen. Dan kom ik in Exodus 17. Vanaf vers 8 gaat die geschiedenis. Daar staat, toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons man en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek, dat is dit boek dus, en leg het in de oren van Jozua dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Ooit, dat is een profetie, want het was hier niet gebeurd. Ze hadden hier alleen Amalek verslagen, maar de Heer belooft dat hij de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam, de Heer is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Dus de Heer zal oorlog hebben tegen Amalek van geslacht tot geslacht. En die strijd tegen Amalek is dan ook een strijd die we verder in de Bijbel tegenkomen. Maar naar aanleiding van deze geschiedenis moet ik nog even wat verklarende woorden naar voren brengen. Namelijk, het is de eerste strijd van Israël als volk. Israël als volk bestaat immers pas sinds de uittocht uit Egypte. En men trekt uit Egypte en komt meteen een ander volk tegen, namelijk Amalek. Maar Amalek is het broedervolk, het is namelijk Esau. Of althans een deel van Esau, en dus is het Esau. Hè? Men komt Esau tegen, want Amalek is het broedervolk van Israël. De zaak is namelijk dat Amalek typologisch een beeld is van de oude mens, oftewel van de vergankelijke oude schepping, de zienlijke dingen, terwijl Israël als komend van de overzijde, als Hebreërs dus, als Ivri of Hebreën, een beeld is van de nieuwe mens, de onzienlijke dingen, kortom dat wat God doet. Je kunt in het algemeen dus zeggen, Israël staat voor de onzienlijke dingen, Amalek voor de zienlijke, maar pas je die waarheid toe op de gemeente, dan moet je zeggen, dan staat Israël voor de nieuwe mens, de wedergeboren mens, en Amalek voor de oude mens. Dat is precies hetzelfde uiteraard. En de zaak is dat zodra men uit Egypte verlost is, kortom, zodra men verlost is, zodra men wedergeboren is, krijgt men te maken met een strijd tegen Amalek, een strijd namelijk tegen de oude mens. Het is familie, het is heel dichtbij namelijk. Het is de broer, als het ware. Want daar, dat is Esau immers. De eerstgeborene was oorspronkelijk Esau. Kortom, Esau en Amalek zijn de uitbeeldingen van de oude mens. Maar Israël wordt wedergeboren uit Egypte en is daarmee een beeld van de nieuwe mens. En dan vindt je de strijd plaats. Een strijd die maar nauwelijks beslist wordt. Want de verloop van de strijd is afhankelijk van de mate waarin men zich afhankelijk stelt van God. Ja, maar zo snel ga ik niet hoor. Ik ben nog lang niet in 1 Samuel 15. Jawel, daar kom ik zo. Dat betekent dus dat ik daar straks naartoe ga. Maar het gaat eerst om het principe wat het is. Hè? Amalek staat dus voor de oude mens. Het verloop van de strijd tegen het vlees, tegen de oude mens, is afhankelijk van de mate waarin men zich van God afhankelijk stelt. Oftewel de mate waarin men bidt. Maar bidden in de goede betekenis van het woord, namelijk het zich afhankelijk stellen van God. En men doet dat door de hand om hulp uiteraard op te richten, op te heffen tot God. En nadat Mozes zijn handen omhoog hield, won Israël. En nadat hij zijn handen liet zakken, won Amalek. En zo ging dat. En op slot ging dat zo ingewikkeld dat men zei, hé, daar moeten we wat aan doen om dat een beetje stabieler te maken. Toen hebben ze Mozes neergezet op een steen. Dat is heel verstandig. Want dat deed Jacob ook toen hij voor Esau op de vlucht was. Hebt u, het is precies hetzelfde. Dat was Jacob en Esau. Toen Jacob voor Esau op de vlucht was, kwam hij in Bethel. En dan legde hij zijn hoofd op een steen. En toen waren het engelen gods die opklommen en afdaalden naar en van de hemel. Want de steen is een beeld van Christus. En zo is het hier ook. Mozes wordt gezet op Christus. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat. Dat is vers 12 hier van Exodus 17. En als hij rust op de steen en als zijn handen onderstut worden, dan heeft hij de overwinning. Zie? Dus Amalek staat voor die oude mens, de oude schepping. En daarom staat er ook vervolgens, de Heer heeft de strijd of een oorlog tegen Amalek van geslacht tot geslacht. In sommige vertalingen staat zelfs tot in eeuwigheid. Want dat is dan ongeveer die strekking. Hoewel natuurlijk in de eeuwigheid die strijd er niet meer is. Maar laten we dan zeggen totdat de eeuwigheid begint. Hè? Maar in ieder geval van geslacht tot geslacht. En zolang er geslachten zijn, is er die strijd tegen Amalek. Nou, dan ga ik gewoon even verder. Dan ga ik naar Richteren. Om even een paar namen te noemen. Richteren hoofdstuk 3. Dan komen we in vers 13. Dan gaat het om Ehud, de richter Ehud. En dan staat er in vers 13, en hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons, dat wil zeggen de Ammonieten, en de Amalekieten, en de kinderen Ammons. Hey, wie is Ammon? Ja, dat is de zoon van Lot. En wie is Lot? Ja, de neef van Abraham, oftewel de zoon van de broer van Abraham, zodat Ammon de kleinzoon is van de broer van Abraham, precies zoals Amalek de kleinzoon is van de broer van Jacob. Heb je dat? Nee? Ammon is de kleinzoon van de broer van Abraham. Dus het is zijn broer eigenlijk. Volgens het erfrecht is hij zijn broer. Zelfs zijn oudere broer, want Lot was de zoon van de oudere broer van Abraham. Vandaar dat Lot officieel het hoofd van de familie was. En vandaar dat Lot ook het eerst mocht kiezen. Weet u nog, bij de verdeling van het land? Lot mocht eerst kiezen, maar hij was dan ook ouder. Officieel, hij was het hoofd van de familie. Of hij ouder was in jaren, weet ik niet. Maar hij was de zoon van de oudere broer van Abraham. En daarom het hoofd van de familie. Dus hij was de zoon van de broer van Abraham. En een zoon van Lot is dan weer Ammon. En Ammon is dus de kleinzoon van Abrahams broer. Nou, en hetzelfde geldt voor Amalek. Amalek is de kleinzoon voor Jacobs broer. Want Amalek is de zoon van Elifas. Elifas is de zoon van Esau. En Esau is weer de broer van Jacob. Zodat de patroon, het tekeningetje, als je het op het tekeningetje op schema zou zetten, zou het hetzelfde schema zijn. En daarom, de dingen herhalen zich op precies dezelfde manier. Hier heb je Ammon, het broedervolk van Abraham, zullen we dan maar zeggen, om het dan kort te houden. En we hebben Amalek, het broedervolk van Jacob. Zodat het steeds gaat om de kleinzoon, maar in ieder geval de erfgenaam van de oudere broer. En de oudere broer is altijd de oude mens, dat wat het eerste geboren werd. Zodat de betekenis, de typologische betekenis van Ammon en de typologische betekenis van Amalek volstrekt gelijk is. Namelijk, het is een beeld van de oude mens. En vandaar dat je hier ook samen tegenkomt, Ammon en Amalek. Nou, en dan staat er, hij vergaderde tot zich. Dan ben ik nog niet eens klaar, want er werd ook bijgenoemd Moab. Maar Moab, voor Moab geldt hetzelfde als voor Ammon. Hè. In vers 12 staat namelijk van Richteren 3. Maar de kinderen Israëls voeren voort, doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden dat kwaad was in de ogen des Heren. En hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons en de Amalekieten. En Moab en Ammon waren zonen van Lot. En Amalek was een kleinzoon dan van Esau. Zodat we hier de broedervolken van Israël verzameld vinden. En ze strijden tegen Israël. 18 jaar staat er. Waarom? Omdat Israël voer voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. En dat is een waarheid die van de dag aan de dag nog bestaat. Ook als een gelovige zich bezighoudt met dingen die kwaad zijn in de ogen des Heren, dan zal hij te strijden krijgen tegen zijn eigen oude mens. Tegen Moab, tegen Ammon, tegen Amalek, of hoe je ze maar noemt. Dat is het hoor. Echt waar. En wat moet je doen? Laat ik het anders zeggen. Wat is kwaad in de ogen des Heren? Wel, heel eenvoudig. Wanneer men zich afwendt van de Heren. Dat is wat Israël ook deed. Ze wenden zich van de Heren af. Zie? En zodra dat gebeurt, zodra ook als een gelovige dat gebeurt, als hij zich van de Heer afwendt, in plaats van dat hij zich op de Heer richt, hè, als hij zich van de Heer afwendt, dan krijgt hij te maken met Moab, Ammon, Amalek. Namelijk met de oude mens. Niet met de Satan, hoor. Ja, als je heel ver doorredeneert wel, maar primair is het zijn eigen oude natuur, de broeder. En daar gaat het hier om. Ze worden hier verzameld en het resultaat is vervolgens dat Ehud volgens vers 15 geroepen wordt om tegen Amalek, want over Amalek hebben we het nu eigenlijk, om tegen Amalek te strijden. Zodat de strijd tegen Amalek begon bij Mozes, hoewel ik terug zou moeten helemaal naar Abraham, maar goed, we beginnen bij Mozes. Mozes als de aanvoerder van het volk Israël, hij strijdt tegen Amalek. Daarna hier in Richteren 3 vinden we Ehud, de richter die strijdt tegen Amalek. Daarna in Richteren 5... Vers 14, volgens Richteren 5 vers 14 namelijk, was het Barak die strijdde tegen Vers 14. Volgens Richteren 5 vers 14 namelijk was het Barak die strijdde tegen Amalek. Daar wordt weer Amalek genoemd. Uit Efraïm was een wortel tegen Amalek enzovoorts. Nou ja, ik ga die geschiedenis toch niet bespreken. Dus ik ga maar gewoon door. Want dan kom ik in Richteren 6 vers 3... In de geschiedenis van Gideon namelijk, daar staat, want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten. En die van het oosten kwamen ook tegen hem op. Zodat je ziet, als de vijand van Israël komt, dan zitten daar bijna altijd Amalekieten bij. Die mengen zich daarin. Het broedervolk. Beeld van de oude mens. Dus hier is het Gideon die tegen de Amalekieten strijdt. Dat is dan vervolgens ook zo in hoofdstuk 7... 7 vers 12. En de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal gelijk sprinkhanen. Hé, die heb ik al genoemd vanavond. Gelijk sprinkhanen in menigte enzovoorts. Dus weer de vijand van Israël, waarin in elk geval Amalek vertegenwoordigd is. En zo gaan we verder, want zo komen we terecht in 1 Samuel 15... Dat is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Amalek. 1 Samuel 15, vers 2. Waar staat, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb bezocht hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg toen hij uit Egypte opkwam. En nu vindt hij dus een verwijzing zelfs naar Exodus 17. Want toen kwamen ze Amalek tegen. Maar hier is het vele jaren later, ja, een eeuwtje of zes, ik weet niet precies uit mijn hoofd, dan moet ik het eerst uitrekenen. Maar het is in ieder geval vele jaren later, en dan staat er dat de Heer zegt in vers 3, ga nu heen en sla Amalek, en verban alles wat hij heeft, en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe. Enzovoorts. En zo wordt er dus door Saul strijd geleverd tegen de Amalekieten. En eigenlijk is het zo dat die strijd wordt voortgezet door Samuel. Namelijk, het verhaal is dat Saul hier de Amalekieten verslaat. Dat is het belangrijkste wapenfeit. Dat is de belangrijkste betekenis ook geweest van de, historisch gezien althans, van de regering van Saul. Dat hij de Amalekieten verslagen heeft. Daarna heeft Israël eigenlijk geen last meer gehad van Amalekieten, althans niet rechtstreeks. Want de Amalekieten werden verslagen door Saul. En dan was uitdrukkelijk gezegd dat heel Amalek moest uitgeroeid worden. Maar dan staat er in vers 20... Toen zeide Saul tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heren gehoord en heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heren gezonden heeft. En ik heb Agag, daar heb je hem, Agag, de koning der Amalekieten, vermoedelijk dus niet alleen een naam, maar ook een titel, Agag de Grote. Net zo'n titel als die we eerder hebben aangehaald, namelijk Farao, Tsaar, Ahasveros, Sja, enzovoorts, hè. Dus ik heb Agag, de koning der Amalekieten, gebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Want Saul heeft Agag, de koning van de Amalekieten, niet gedood. En dan komen we terecht uiteindelijk in vers 32. Daar staat, toen zeide Samuel, breng Agag, de koning der Amalekieten, hier tot mij. Agag nu ging tot hem weeldelijk, dus met een beetje praal, hè? Heel plechtig en heel officieel, verscheen daar Agag. En dan staat er, en Agag zeide, voorwaar de bitterheid des doods is geweken, want Agag beoordeelde de situatie totaal verkeerd. Dat doet de oude mens heel dikwijls. Beoordeelt de situatie totaal verkeerd, want hij ziet namelijk maar de helft. Want hij rekende op Saul, hier. Maar niet met Samuel, om dan maar eens wat te noemen, hè. Want Saul had hem in leven gelaten, maar Samuel zeide, gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hield Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heren te Gilgal. En hier wordt dus Agag gedood. Het eigenaardige is nu dat we hier dus vinden dat Agag een dag later gedood werd dan de bedoeling was. Eigenlijk, hè? Ja, en Agag werd gevangen genomen en gespaard. En toen kwam de andere dag Samuel, die hield hem alsnog het hoofd af. Nou, niet af, maar af. En dus een dag later. En in de Joodse verklaring wordt er dan ook dikwijls op gewezen dat Haman door Agag verwekt zou zijn in deze nacht. Dat staat nergens hoor, dat kun je ook niet bewijzen. Maar het illustreert wel dat men een duidelijk verband ziet tussen Haman en Agag. Haman is inderdaad een zoon van Agag, dat kan niet missen. Een kleinzoon, achterkleinzoon, weet ik veel hoeveel generaties. Maar in ieder geval, Haman is een afstammeling van Agag en heeft ook precies dezelfde streken. Namelijk, hij claimt, hij probeert Israël uit te roeien. Amalek heeft dat van begin af aan gedaan en Agag, de koning en daarom de personificatie van Amalek, heeft dat dus ook altijd gedaan. En Haman doet het ook. En in de toekomst hebben we weer te maken met een figuur die dat ook zal proberen. Alleen die zal verdaan worden uiteraard. Maar je ziet, de strijd is er tegen Amalek. Alleen altijd weer blijft er wat van Amalek over. En dat is zelfs hier zo. Want mocht u nou denken dat hierdoor de Amalekieten volledig zijn uitgeroeid, dan heb u het weer mis, want dan kom ik terecht in 1 Samuel 27, waar de strijd weer wordt voortgezet. 1 Samuel 27, vers 8. Oh, laat ik vers 7 nou eens meenemen. Daar staat het getal nu de dagen die David in het land der Filistijnen woonde. Het was een jaar en 4 maanden, want Filistijnen zijn er namelijk ook dikwijls bij verbonden. Amalekieten en Filistijnen die gaan vaak hand in hand. En Filistijnen zijn zoals u weet Filistijns, zo worden ze vandaag aan de dag nog steeds genoemd. Alleen wij noemen dat in het Nederlands Palestijnen. Ja. Maar in het Engels zijn het nog steeds Filistijns en zo noemen ze zichzelf ook. Het is precies hetzelfde woord. Palestijnen zijn gewoon Filistijnen. Ja, of het zuiver ras is, dat gaat u me toch niet vragen. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat zij de erfgenamen zijn, niet alleen van de naam, maar ook van zijn de voortzetting van dat volk, op wat voor manier dan ook. Zie, ze bestaan nog. En zo is het met Amalek ook. Maar goed, er staat hier in vers 8. David nu toch op met zijn mannen en ze overvielen de Gezurieten en de Gerzieten en de Amalekieten. Want deze zijn van ouds geweest de inwoners des lands. Daar gegaan naar Sur en tot aan Egypteland. Dus in de dagen van David, en het is dus na Saul, of in de dagen van Saul en in de dagen van David, want die dagen overlappen elkaar natuurlijk, hebben we nog steeds te maken met Amalekieten. En dat ook nog zo in 1 Samuel 31, waar staat in vers 1, de Filistijnen dan streden tegen Israël, en de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen, en vielen verslagen op het gebergte Gilboa. En de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zoon. En de Filistijnen sloegen Jonathan, Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. Hier wordt de strijd dus voortgezet. Ik meende dat Amalek hier genoemd zou worden, maar dat schijnt niet het geval te zijn. Dus. Maar in ieder geval Filistijnen en Amalekieten, het hoort al bij elkaar, want het is een uitbeelding, altijd weer, van de oude mens waar tegen gestreden wordt. En de oude schepping dus ook waar tegen gestreden wordt. Dan komen we terecht in 2 Samuel 8. Waar het gaat over de krijgsverrichtingen van David. En het is dus inderdaad nadat Saul dood is. Daar staat in 2 Samuel 8 vers 11. Vers 12. Van Syrië en van Moab en van de kinderen Ammons. Daar hebben ze weer. Moab, Ammon. En van de Filistijnen. Hebben ze ook weer. En van Amalek. En van de roof van Hadad-Ezer, de zoon van Rehob, de koning van Zoba. Kortom, het gaat over de strijd van David. En dus nog steeds tegen Amalekieten, of wat er van over is. Dat leger van Amalek en Agag mag dan door Saul verslagen zijn. De Amalekieten waren in elk geval niet uitgeroeid. Het leger kennelijk wel. Later vinden we dat nog terug in 1 Kronieken bijvoorbeeld. Om het rijtje dan maar compleet te maken. 1 Kronieken 4 is dat. Vers 42 en 43, daar gingen namelijk uit de mannen van Simeon, met nog een paar anderen, en dan vers 43, en ze sloegen de overigen der ontkomenen onder de Amalekieten, en ze woonden al daar tot op deze dag, zodat hier de strijd wordt voortgezet door de Simeonieten, de afstammelingen van Simeon, de stam van Simeon. En daarna vinden we Amalek terug, niet onder de naam Amalek, maar we vinden hem terug in Esther. Waar we terechtkomen bij Haman, een afstammeling van Agag. En de strijd tegen het Jodendom wordt voortgezet, namelijk met als doel het uitroeien van het totale volk. Maar er zijn twee dingen die we daarnaast moeten zetten, namelijk allebei uit nummer 24, die heb ik nog even overgeslagen. Nummer 24, daar zijn we namelijk bij de profetieën van Bileam. En er waren profetieën tegen Amalek. En in dat verband lezen wij in de eerste plaats vers 20 van nummer 24. Daar staat, of laat ik vers 19 meelezen, er staat, en er zal een uit Jacob, niet uit Esau, want Amalek is uit Esau, maar er zal een uit Jacob heersen en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Dat wil zeggen, zijn einde, zijn uiterste, zijn einde is ten verderven. Dat wil zeggen dat Amalek in de toekomst ter verderven zal gaan. Hoewel het de eersteling is der heidenen, gaat het ten verderven. Waarom is het de eersteling der heidenen? Wel eenvoudig, omdat de spits der natie is nog altijd het Jodendom, Israël dus. Is het eerste onder alle volkeren. En vandaar dat een broedervolk van Israël dan de eerste is onder de heidenen. Een broedervolk van Israël is dus niet meer Israël, maar is daardoor min of meer boven de heidenen toch verheven vanwege de verwantschap met Israël. En daarom wordt Amalek genoemd een eersteling der heidenen, maar hij gaat ten verderven. Want een uit Jacob zal heersen, zegt vers 19. En dat heeft alles te maken met die profetie over dat de ster zou voortkomen uit Jacob enzovoorts. Maar laat ik ook aanhalen vers 7 van nummer 24. Waar staat, er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning, namelijk de koning uit Jacob, ofwel uit Israël, volgens vers 5. Een koning uit Jacob. En zijn koning zal boven Agag verheven worden. Waaruit maar volgt dat Agag groot en hoog is. Maar de koning van Jacob, dan wel Israël, volgens vers 5, zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. En van die woorden kun je regelrecht weer terug naar Esther 3, vers 1. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hammedata, de Agagiet, en hij verhoogde hem en zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. Maar dat is nadat eerst in nummer 24, vers 7 gezegd wordt dat de koning van Israël verheven zal worden boven deze Agag. En dus nog hoger zal zijn dan deze Agag en dus ook hoger dan Haman. En dat is het probleem. Haman wil wel het Jodendom uitroeien, want dan is hij alleen over. De ene, de enkeling. Niet één van een tweeling, want hij was immers van Hammedata, één van een tweeling. Je kunt begrijpen wie die andere helft van die tweeling is. Overdrachtelijk, hè? Dus Jacob, Israël, dus het Jodendom. En Haman is de andere helft, één helft. Eén, hij is één van een tweeling, want Mordechai is eigenlijk de andere helft. Niet dat de familie... Ik hoop dat u nou het beeld vast hebt dat we hier te maken hebben met een tweeheid die eenheid moet worden, net als in het eind van hoofdstuk 2. Alleen hier is die tweeheid heel uitdrukkelijk weer de tweeheid van Jood en Heiden bijvoorbeeld. En hier wordt geprobeerd eenheid tot stand te brengen door simpelweg de Joden uit te roeien. En de tweeling waarvan Hammedata er dan één van zou zijn, die tweeling is eigenlijk die tweeling van Israël laten we zeggen Esau, Jacob en Esau, oftewel Abraham en Lot, is precies hetzelfde. Die twee die hadden ook altijd oneenigheid en moesten het voor elkaar opnemen en zo. En zo was het met Jacob en Esau en zo was het later tussen het volk Israël en het volk Amalek. En eventueel de Ammonieten, de Moabieten en de Filistijnen. En hier zijn we terecht bij een tweeling. Namelijk Haman was de ene helft, typologisch althans. En Mordechai is de andere helft. Want tussen die twee gaat het. Waarbij beide staan voor een heel volk. Want Haman vertegenwoordigt het volk der Amalekieten uiteraard. Wat deel uitmaakt van het rijk van de 127 gewesten van Ahasveros. En Mordechai vertegenwoordigt het volk van Israël, het volk der Joden, eveneens deel uitmakend van deze wereld van ballingschap. Dat is de gedachtegang. Dus tussen die twee gaat het nu. En dan staat er, Ahasveros verhoogde dus deze Haman. En dan staat er in vers 2, en al de knechten des konings die in de poort des konings waren, neigden en bogen zich neder voor Haman. Die knechten des konings die in de poort des konings waren. Wel, ongeacht waar ze dan precies waren, kunnen we zo zeggen, dat is dezelfde plek waar Mordechai zit. En waar eerst Bichtan en Teres ook waren, in de poort. Ze zullen echt niet allemaal met elkaar onder de poort gezeten hebben. Maar het gaat natuurlijk om de betekenis ervan. Ze zijn betrokken bij de heerschappij over dit rijk. En misschien zitten ze ook wel letterlijk in de poort. Misschien wordt daar vergaderd, zoals... dat kan nou eenmaal, dat je in een gebouw van een poort bijeenkomt. Ik heb een paar jaar in Zwolle gewoond en daar staat een prachtig mooie grote poort, een Sassen poort. En daar kun je best in vergaderen. Niet alleen eronder, maar ook boven in de ruimte die erboven is. En zo is het met veel poorten zo. We kennen die dingen hier in Nederland ook wel, dacht ik. Nou, dus het gaat om dat wat in de poort is. Dat wat het in- en uitgaan, kortom, dat wat het bestuur van het rijk en daarmee van de wereld, de zinnelijke wereld van de ballingschap, bepaalt. Daar zijn deze knechten en daar zit ook Mordechai. En als Haman daar langskomt, kortom, als Haman in de buurt komt, dan buigt iedereen netjes voor Haman, want die is op bevel van de koning verhoogd. Alleen, er staat er dan... Dan neigden zij zich en bogen zich neder voor Haman, want de koning had al zo van hem bevolen. Maar Mordechai neigde zich niet. En neigen is gewoon buigen, hè. Mordechai boog zich dus niet. Hij was niet geneigd zich te neigen, hè. Dat is het eigenlijk. Hij neigde zich niet. Oftewel, en boog zich niet neder. Hij boog zich niet neder. Hij gaf niet toe. Waarom niet? Omdat hij Jood was. Ja, dat bedoelen we niks lelijks te zeggen van een Jood. Maar we hebben net gelezen, daarom heb ik het uitgebreid gedaan nogal. We hebben net gelezen dat er staat dat Amalek en dus Agag en dus Haman weliswaar erg groot is. En de eerste is onder de heidenen. Maar een uit Jacob zou regeren over de volkeren. En een uit Jacob of Israël zou hoger zijn, zou meer verhoogd worden dan Amalek. En Mordechai, die heel goed wist zijn afstamming, want daar hebben we nog uitgebreider bij stilgestaan. Daar hebben we geloof ik bijna 2 avonden over gesproken, over wie Mordechai eigenlijk is. Wel, van Mordechai moet duidelijk zijn dat hij een Jood is en dat hij dus zich bewust is van zijn positie boven die van Amalek. En zo was Jacob zich, ondanks zijn strijd met en zijn vrees voor zijn broer Esau, zich heel goed bewust dat hij het eerst geboorterecht had. Heeft de moeite genoeg gekost, daar gaat het niet om. Maar hij had het. En dan moest hij dan 20 jaar voor op de vlucht, want zo was het dan toch. Naar de oudere tak van de familie, naar Laban, weet u wel, daar heb je het verhaal weer. Maar hij hield het erbij, hij had het eerst geboorterecht. Nou, en zo is het hier. Mordechai is degene die hoger is dan Haman. Ook al staat het hier niet vast, Mordechai weet dat en hij buigt zich niet neder. Want hij is niet aan die wetten onderhevig. Hij beschouwt zich niet als aan de wetten van de ballingschap, de wetten van Pores en Modai, de wetten van Meden en Persen. Hij beschouwt zich niet aan die wetten onderhevig. Dat staat er namelijk ook, om te lezen, maar gewoon verder. Er staat vers 3. Toen zeiden de knechten des konings, die in de Pores konings waren tot Mordechai, waarom overtreedt gij des konings gebod? En er komt daar geen antwoord op, maar er staat hier dus uitdrukkelijk dat men zich dat bewust is. En bovendien, de vraag die hier gesteld wordt, is een vraag die voor ons ter beantwoording was. We hebben hem net beantwoord. Waarom overtreedt gij des konings gebod? Wel, omdat Mordechai niet valt onder die wetten. Hij overtreedt des konings gebod omdat hij Jood is en daarom in feite hoger dan elke heiden. En als bewijzen van spreken, het Jodendom zou uitsterven. Ik zei niet uitgegroeid worden, ik zei als het bewijzen van spreken zou uitsterven, dan zou er 1 overblijven, zou hij de erfgenaam zijn van de troon en dus hoger zijn nog steeds dan alle volkeren en het recht hebben om over alle volken te regeren. Dat is het principe, want Israël is hoger dan de overige volken en zeker ook hoger dan het broedervolk Amalek. Dus daarom overtreedt hij des konings gebod. Of, laten we dan maar weer zeggen, het is volgens nummer 24 vers 6, een koning van Jacob zou verheven worden boven Amalek. En dat is het. Nou, dan staat er vers 4, het geschiedde nu, toen ze dit van dag tot dag tot hem zeiden, want elke keer viel dat weer op. Dan zei ze, Jood, buig je nou, doe niet zo vervelend. Dat heeft de consequenties als je dat niet doet. En dat had het ook. Want hier worden maatregelen getroffen om zijn hele volk uit te roeien. En toch, hij deed het niet. Maar er staat, als ze dit van dag tot dag tot hem zeiden en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden, want hij had hun te kennen gegeven dat hij Jood was. Een Jood was, staat er. Maar een bestaat niet in de grondtekst van de Bijbel. Hè? Dus het is altijd dat hij Jood was. En men speelt dit uit. Hier moet je uit concluderen uit zo'n vers dat deze mensen, die knechten des konings, wisten wie hij was. En ook wisten hoe het zat met Joden en Amalekieten. Want ze spelen ze nu tegen elkaar uit. Ze laten erop aankomen en zeggen, we zullen eens kijken wie het wint. We zullen Haman eens vertellen dat de Jood Mordechai niet voor hem buigt. Want hier heeft hij zich bekendgemaakt. Het is eigenaardig, juist nu hij des konings bevel overtreedt en juist nu hij voor Haman niet buigt, nu zegt Mordechai wie hij is. En terwijl in de voorgaande hoofdstukken steeds staat van, denk erom, niet vertellen, geheim, niet bekendmaken. Hij gaat de strijd niet uit de weg. Hij zegt, ik ben een Jood, ik ben Mordechai en ik buig niet voor Amalekiet. Hij geeft niet toe. Het is wel bloedlink in gewoon Nederlands, maar het is wel heel gevaarlijk. Dat is het ook. Er zijn hele volk worden door bedreigd, maar hij buigt niet. Hij kan het ook feitelijk niet. Al was het alleen maar omdat deze Mordechai niet alleen de Joden vertegenwoordigt, maar in feite de uitbeelding is van de Christus. En Haman is een uitbeelding van ja, misschien moet ik in dit verband dan zeggen antichrist, maar dat is niet helemaal de juiste term. Maar hij is een beeld van de heidense koningen die zich opstellen tegenover de Christus, de koning van Israël namelijk. Want daar gaat het hier om. Nou, dus nou wordt hij uitgespeeld. Dit verhaal overigens doet mij altijd sterk denken aan de geschiedenis van Daniël in dezezelfde ballingschap, de Babylonische en de Medo-Persische ballingschap. De vrienden van Daniël worden eerst uitgespeeld, of ze wel onderworpen zijn aan de wetten van het Babylonisch Hof. Trouwens, het zijn eerst de vrienden en Daniël samen, die aan het hof bij Nebukadnezar komen, die daarvan des konings tafel moeten eten. Namelijk, ze moeten eten wat de pot schaft, Daan. En dat doen ze dan niet, want dat eten daar, het voedsel daar is niet kosher. Dus doen ze het niet. En beproef ons toch, zeggen ze dan, enzovoort. Ze passen zich niet aan de gebruiken van deze wereld van ballingschap. Ze blijven afgezonderd, ze blijven Hebreeën, namelijk zij blijven van de andere kant komen. Daarna krijg je dat iedereen zich moet buigen voor het beeld van Nebukadnezar, en dan is het toneel alleen dat van de drie vrienden, en die buigen zich dan niet. En ze worden dan ook geworpen in de vurige oven. Het wordt eerst verlinkt en zo, u weet wel, er wordt dan verteld door verbrief van die buigen niet. Nou, een samenzwering dus. En dan worden ze zelfs in de vurige oven geworpen. Maar ook dat kon hen niet uitroeien. Waarna we terechtkomen bij Daniël zelf, die ook verhoogd was. Het was de hoogste in het Rijk op de koning zelf na eigenlijk. Nou, de derde in het Rijk. Maar goed. Maar in ieder geval, hij was de hoogste. En daarom het ten prooi aan de jaloezie van zijn collega's en van zijn ondergeschikte. Dus doen ze niks anders dan zoeken hem ten val te brengen. En dat lukt dan ook, want ze laten een wet uitvaardigen dat men zich voor geen god of voor niemand mag buigen dan alleen voor Nebukadnezar, daar komt het op neer. Nee, voor Darius is het inmiddels, voor de koning Darius. En dan blijkt dat Daniël zich daar niet in onderwerpt. Hij blijft wie hij altijd al was. Vanaf dat hij een jonge man was. Inmiddels is hij op hoge leeftijd, maar hij verandert niet. Hij houdt zich aan de gebruiken van zijn volk. En dus wordt hij geworpen in de leeuwenkuil, de dood, dus weer het dodenrijk eigenlijk. En ook dat overleeft hij, want hij staat eruit op. De steen wordt weggerold, de verzegelde steen wordt weggerold. Weet je, dat is Daniël 6, geloof ik. De verzegelde steen wordt weggerold en hij leeft. Zie? Maar hij blijft zich apart gedragen. Het is heel erg gevaarlijk, maar men doet het. Men kan niet anders namelijk, want men komt van de andere kant. En zo is het hier ook. Nou probeert men Mordechai te laten vallen, want het is een mooie gelegenheid. Hij buigt zich niet voor Haman, dus vertellen we Haman dat Mordechai een Jood is. En dan zal Haman als Amalekiet zich ongetwijfeld wreken op Mordechai. En zo zijn we dan van een lastige concurrent verlost. Ja, zo gaat het ongeveer. Nou, en dan staat er in vers 5... Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Maar het was een tacticus. En hij staat er. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan. Dat is merkwaardig. Zijn naam, Haman, betekent alleen. Maar Mordechai alleen was hem niet genoeg. Hij probeert namelijk niet alleen Mordechai, maar ook het volk van Mordechai uit te roeien. Dat staat er namelijk. Want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Oftewel, men had erop gewezen welk volk van Mordechai was. Zo lees je dat dus. En men had hem er dus op gewezen dat Mordechai een Jood was. Of dat de Joden het volk van Mordechai waren. Zie je hoe het hier staat? Het volk van Mordechai. Alsof Mordechai de koning is van de Joden. Wel, dat was hij niet. Maar voor het verhaal is hij dat wel. Hij vertegenwoordigt het Jodendom hier aan het hof. Hij zit in de poort des konings. We hebben dat ooit aangehaald. In feite is hij degene die de dienst uitmaakt. In feite was hij getrouwd met de koningin. Weet u nog? Ik ga het nou niet meer uitleggen. Maar in feite had hij die verbinding met Esther aan het hof. En eigenlijk, in zekere zin, was hij dus de werkelijke koning. Zie? Nou. En het volk van Mordechai is dus eigenlijk het volk waarover hij regeert, bij wijze van spreken, maar het is dan het Joodse volk. En Haman wil dus niet alleen Mordechai uitroeien, maar tegelijkertijd het hele volk, waarmee je maar weer ziet dat hij heel duidelijk een Amalekiet is. Ja, dat is het. Dat doen Amalekieten namelijk. Die zijn der Joden tegenpartijder. Goed, daarom staat er ook, maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. En aardig is dat, er staat twee keer het volk van Mordechai. Niet gewoon met de Joden, maar er staat twee keer het volk van Mordechai. Want daar wordt hij geacht koning over te zijn. En hoe doet men dat? Wel op de bekende heidense en bijgelovige wijze. Namelijk vers 7 is dat. Daar staat in de eerste maand, namelijk in de maand Nisan. In het 12e jaar van de koning Ahasverus wierp men het pur, het poer eigenlijk, het pur. Dat is het lot voor Hamans aangezicht van dag tot dag en van maand tot maand. Men werpt het lot namelijk om te bepalen of een bepaalde dag, de dag namelijk, goed is, gunstig is. Men is bijgelovig. En nou, bijgelovig, maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen, men gelooft dat bepaalde dagen wel gunstig zijn en bepaalde dagen niet. En sommigen bepalen op de ene manier of een dag goed is of niet, en de anderen doen het weer op een andere manier. En hier doet men dat door het werpen van het lot. Ja, dobbelstenen of weet ik veel hoe men dat deed, gaat het ook niet om. Maar men werpt het lot, zo staat het. Eigenlijk het toeval, dat is het woord. Heb je het woord toeval wel eens in de Bijbel zien staan? Nee, hè? Nee, het is dit woord, het lot. Het lot staat voor toeval, voor toevalligheden. En men laat het eigenlijk dus van het toeval afhangen. Men werpt dobbelstenen en men gelooft dan, of men doet in ieder geval alsof die stenen dan bepalend zijn voor of iets gunstig is of niet. Want iets moet toch de schuld krijgen en dus werpt men het poer, het pur. Het feest wat men tot vandaag aan de dag viert, het feest ter herdenking van de verlossing die er tot stand kwam via Esther, via dit boek Esther, de geschiedenis van Esther, dat feest heette ook het Purimfeest. Purim, van pur, maar dan in het meervoud. Het feest van de toevalligheden, eigenaardige, wat een naam, hè? Purim, het feest van Esther. Op de 13e van de 12e maand, namelijk de dag waarop Israël uitgeroeid zou moeten worden, het Jodendom uitgeroeid zou moeten worden, hier volgens vers 12... van dit hoofdstuk. Op die dag, de 13e van de 12e maand, viert Israël nog steeds Purimfeest. Het feest van het lot en van de toevalligheden. Kijk, men werpt hier het lot een jaar lang, eigenlijk. Namelijk gedurende het 12e jaar van Ahasverus. Bij die jaren heb ik vorige keer al stilgestaan, hoe die perioden in elkaar staken. Dus ik laat het er nou maar bij. Maar het gaat erom dat men een jaar lang, het hele 12e jaar lang, het lot werpt. Want weet je wat er gebeuren moet als je in 12e jaar bent? Weet je wat er dan komt? Heel goed, jullie leren het. Dan moet het 13e jaar komen. Ja, dat is meestal zo namelijk. Goed. Ja, dus zo moeilijk was dat niet. Maar na de 12 moet de 13e komen. En u weet misschien dat 13 heeft bij ons de betekenis gekregen van dat het ongeluk brengt. En dat zou het hier ook worden trouwens, want de Joden zouden uitgeroeid moeten worden op de 13e van de 12e maand, in het 13e jaar van Ahasverus. En om het verhaal helemaal mooi te maken, vertelt men er dan nog bij dat het dat jaar bovendien nog een schrikkeljaar was ook, zodat de maand Adar, die normaal de 12e maand is, verdubbeld werd tot een 13e maand, de maand Bet-Adar, zodat het was op de 13e van de 13e maand in het 13e jaar van Ahasverus. En dan zet hij het bandje terug om het nog weer even goed op te pakken. Maar ik haal het nog wel aan als ik aan vers 12 toekom. Maar gaat om, hier zijn we in het 12e jaar. En het hele 12e jaar lang wacht men als het ware op het 13e jaar. Want 13e jaar zou niet ongeluk, maar een omwenteling, een ommekeer moeten brengen. Want 13 staat in de Bijbel voor een ommekeer. Ik citeer altijd Genesis. Genesis 14, vers 4, waar staat dat, dat men 12 jaar lang onderworpen was en dat men in het 13e jaar in opstand kwam. Ja, dus Genesis 14, vers 4, ik ga het zelf verder niet aanhalen. Maar men komt in opstand, men rebelleert, kortom, er is revolutie, kortom, er is omwenteling. Want dat is het, revolutie is omwenteling, een ommekeer. Maar de werkelijkheid van die 13 is, het brengt ommekeer, namelijk, het brengt een ommekeer in de wereld van de tweeheid. In de wereld van ballingschap. En een ommekeer in een wereld van twee betekent dat het nu één wordt. En daarom brengt de 13 de eenheid. Dat is makkelijk te onthouden, want eenheid is liefde en je weet waar dat in de Bijbel beschreven wordt. 1 Korinthe 13, dus dat is makkelijk te onthouden. Ja. 1 Korinthe 13. 13 brengt eenheid. 13 is de getalswaarde van het woord egat. Ik geloof dat ik het al aangehaald heb hier in verband met de 13 bladeren van de Shoshana. Hè? De 13 brengt dus eenheid. Wel, hier wacht men in het 12e jaar op het 13e. En op een of andere manier, via allerlei toevalligheden, Pur, moest het komen. En je weet nog hoe het was met de 13e zoon van Jacob. Ja, dat was een dochter. Dus daar heb je het. Ja, dat was immers Dina. En het was nog de verdubbeling van een van de 12. Namelijk, het was de verdubbeling van Dan. Hè? Dan werd Dina. Het is dezelfde naam, maar dan vrouwelijk. Want uit de 12 komt dan de 13e voort. Dat is het verhaal. En ik zal toen ook wel verteld hebben het verhaal over 13 stammen van Israël. Want als je ze echt met de Bijbel dicht even allemaal opschrijft, zo uit je hoofd, kom je aan 13 stammen van Israël. Er worden er nooit meer dan 12 op een rij genoemd, maar er zijn er 13. Zie? Want het zit erin opgesloten. Die 12 wordt 1. Als de 13e komt, dan is er eenheid. En hier moest een 13e jaar komen van Ahasverus, en er moest eenheid komen. En Haman interpreteerde dat zo, dan moeten de Joden uitgeroeid zijn. En wel op de 13e dag van de 12e maand, want daar hou ik het maar op. Maar misschien was het de 13e maand. Maar op de 13e dag van de maand Adar in het 13e jaar van Ahasverus. Dat moest er gebeuren. Zie, eenheid door uitroeiing van het Jodendom. Het liep wat anders. Maar in ieder geval, het 12e jaar was men bezig met die 13e moet komen. En het hele jaar lang wierp men het lot om een dag te bepalen. Ja, van het lot moet ik nog wat zeggen. Lot is namelijk, het lot is het toeval. En het eigenaardige is namelijk dat in de wereld zoals wij hem kennen, de wereld van de ballingschap noemen we hem in dit typologische verband van Esther. In deze wereld van ballingschap worden de dingen toegeschreven aan het lot. Kijk, er zijn twee mogelijkheden waardoor de dingen tot stand komen. Het één is kausaal, namelijk ze worden verklaard uit allerlei oorzaken die wij hier zien. Als wij verklaren namelijk bij voorkeur de zienlijke dingen uit de zienlijke dingen. Ja, we zetten straks, voordat we hier de zaal afsluiten, de kraan open. En dan weten we nou van tevoren dat morgen de hele zaak onder water staat. Of andersom, we komen morgen hier binnen en de zaal staat onder water. Zeggen we, ja, dat komt omdat we de kraan hebben open laten staan. Dan is het mooi mee verklaard. Maar je zal toch raar opkijken als je morgen binnenkomt, de zaal staat hier onder water en alle kranen staan dicht. En het dak lekt niet. Weet je wat we dan zeggen? Het is toeval. Meer kunnen we niet zeggen. We hebben geen verklaring. Als we de dingen niet uit het zienlijke verklaren kunnen, dan zeggen we dat is toeval. Maar het is absurd, want wij zijn in die wereld van die 127 gewesten, weet u wel. De kant van Sarah met haar 127 jaar, kortom, de vrouwelijke kant. Daar zijn de dingen, daar zijn de dingen onberedeneerd. Daar kunnen ze niet beredeneerd worden. De logica, de vrouwelijke logica is immers spreekwoordelijk. Ik heb er geen kritiek op, zo u merkt. Het gaat erom dat we vaststellen, zo hoort het nou eenmaal te zijn. En we zeggen, oh, dat is toeval, dat hangt van het lot af, dat hangt van het weer af, of de blaadjes aan de bomen, weet je veel. Ja, nou, mannen hebben er ook wel eens last van, want ze maken net zo goed deel uit van deze zienlijke wereld. Daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om dat principe. Dat gaat om het principe dat de dingen niet vanuit de zienlijke dingen niet vanuit de zienlijke dingen verklaard kunnen worden. Zie? En als we die kunnen, dan zeggen we, nee, dat is toeval. Dan weten we niet hoe het komt. Maar de verklaring is dat de oorzaak der dingen dan ook niet ligt in de zienlijke wereld, maar in die andere kant, in die andere wereld, in de onzienlijke wereld, kortom in de andere 127 gewesten die we hier niet kennen. En daar gaat het nou maar om. Dus voor de ballingschap, voor een man als Haman, die deel uitmaakt van die ballingschap, die bovendien zelf de helft is, zal ik dan maar zeggen, afstammeling van de helft van de tweeling, van Hamedata immers, dus die zelf maar een halve wereld kent, wel, hij werpt het lot, want anders kan ik die bepalen. Dan worden de dingen geregeerd door toeval, door poer. Pur. Er zit nog meer achter. Want dat pur wordt vertaald met het lot, het toeval. Maar tegelijkertijd kent het woord nog een paar andere betekenissen. Daarom staat er gewoon bij wat het hier betekent. Maar anders zouden we denken, namelijk dat men het varken, nee, de koe of zoiets wierp. Want een pur is hetzelfde als een var. Hetzelfde woord. Een var is namelijk in het Hebreeuws met een F. Het zijn met twee letters namelijk. De F en de R. Maar een F is hetzelfde al in het Nederlands als een P met een beetje lucht erbij. Namelijk een PH. En een PH is immers een F. Maar in de grondtaal is dat hetzelfde. Een P of een V is één Hebreeuwse letter. Men maakt er geeft er een verschillende uitspraak aan en men geeft dat aan door er een puntje al of niet in te zetten. Maar dat is allemaal later uitgevonden. Een P of een F is in principe dezelfde letter. En pur of far is hetzelfde. Namelijk dit woord pur of het lot staat dus voor een koe, of eigenlijk een stier. Ik moet de mannelijke vorm van het woord nemen. Een var, namelijk een stier. Als vrouwelijk woord wordt het een vaars dan, hè, op het Nederlandse woord vaars. En het is ook verwant met farao, want het woord zelf, pur, betekent eigenlijk gewoon vrucht. Het Hebreeuwse pri wordt het dan. P-R en dan een klinker erachter, maar die schrijft men immers niet. Dus het is het woord voor vrucht. Want een stier, zowel als een koe, zowel als farao, zijn uitbeeldingen van de vruchtbaarheid. Dat is heel gemakkelijk, u weet dat farao, die ook in een wereld van Egyptische ballingschap leefde en daar heerschappij voerde, die droomt. En hij droomt, want hij is in Egypte, hij droomt dus twee dromen. Dus het gaat dubbel op, want men is in ballingschap, het is een wereld van ballingschap. Dus het gaat dubbel. Hij droomt twee dromen met dezelfde betekenis. Namelijk, hij droomt over varren, koeien. Nou, vrouwelijke varren dus, maar koeien. Maar farao droomt over var. Over zeven varren namelijk, die komen uit de Nijl. En de Nijl symboliseert vruchtbaarheid. Die van Egypte namelijk. En die varren symboliseren vruchtbaarheid. Die van Egypte, want het is in Egypte immers. En de koning van Egypte, die zelf die vruchtbaarheid vertegenwoordigt als de koning, farao, symboliseert die vruchtbaarheid. Wel, die drie dingen horen bij elkaar. En dan blijkt dat de vruchtbaarheid van Egypte niks oplevert. Want er blijven magere koeien, hoe je dat ook bekijkt. Ja, ze eten zeven vette koeien op, wat erg raar is, maar voor een droom is het zo vreemd niet, want er gebeuren veel gekkere dingen in dromen. Ja, Alice in Wonderland en zo, weet je wel. Nou goed, maar ik vertel dat verhaal gewoon om even te laten zien dat farao, vruchtbaarheid, varren, dat hoort allemaal bij elkaar. En het eigenaardige is dat de vruchtbaarheid van deze wereld, ontwikkeling dus van deze wereld, afhangt, voor wat de wereld betreft, van pur. Van het lot. Het is toeval. En dat is de wereld waarin wij leven. En dan heb je een paar begrippen bij elkaar. Namelijk het lot, het toeval, het onverklaarbare. Wat gebeurt nou eenmaal? We hebben wel als het ware een uitgebreide wetenschap ontwikkeld. Maar die kan nog net zo minder dingen verklaren als dat men dat duizenden jaren geleden kon. Daar moet ik altijd zo leuk om lachen. Hè? Dat vind ik aardig, dat het allemaal niks geholpen heeft. Want het is allemaal nog steeds toeval. Ja, weet je wat het toppunt van toeval is? Dat is de evolutietheorie. En de evolutietheorie is de grondslag van alle wetenschap die wij vandaag aan de dag kennen. De ontwikkelingsgedachte. De ontwikkeling, dat vruchtbaarheid, dat ontwikkeling der dingen, de vermenigvuldiging, dat is vruchtbaarheid, het vermenigvuldiging der dingen vanzelf tot stand komt. Toeval. Nou, als dat niet duidelijk is, weet ik het niet meer. Zie? En dat is zo, men verklaart het als toeval, omdat men de andere wereld niet kent. Men kent de onzienlijke wereld niet, men heeft hem ook weggeredeneerd. Zie? Nou, dus vruchtbaarheid, dat heet hier toeval. En de vruchtbaarheid van deze wereld hangt af van toeval. Overigens, dat begrip vruchtbaarheid en vermenigvuldiging, namelijk gaat heen en vermenigvuldigt u en wees vruchtbaar. Hè? Dat begrip, dat is nauw verwant met de werking van het zuurdecem. En van de zonde dus. Want het is nog altijd zo dat de ontwikkeling die door zuurdecem in gang gezet wordt, namelijk het rijzen van het deeg, dat die ontwikkeling die ook in de wereld schijnt plaats te vinden, namelijk dat alles zich groter wordt en meer wordt enzovoort, die ontwikkeling die is puur het resultaat van dat men zich van God heeft afgewend. Zie, het is een weg van Gods af. Van God af, en dan wordt het veel. Het is een heel eenvoudig beeld. Als God centraal staat en men is op God gericht, dan wordt het niet veel, wordt alles één. Komt alles bij elkaar. Alles richt zich op God en ontmoet elkaar daar. Wij als gelovigen, wij zijn verdeeld. Natuurlijk. Maar wij ontmoeten elkaar en we worden één wanneer we ons richten op God. Wanneer we dat niet doen en onze rug tot God keren, daar hebben we het vanavond al over gehad. Als we ons van hem afkeren, dan wordt het veel. Want dan krijg je een versnippering. Dan ontwikkelt het zich, wordt steeds groter enzovoorts. En de lijst wordt steeds langer. En hoe komt dat? Ja, toeval. Zo gaat het nou eenmaal. We hebben er geen verklaring voor. Die verklaring is er wel, alleen wanneer we die andere wereld kennen. Maar die andere wereld, die komt pas later aan de orde, zelfs in dit hoofdstuk. Maar dat moeten we bewaren voor de volgende keer. Want de tijd zit hier weer. De tijd gaat hier altijd zo langzaam, hè? Nee, ik ga zo langzaam, de tijd gaat zo snel, zo zie je. Ja, we zijn echt anderhalf uur om. Dus volgende keer beginnen we bij vers 8, dat de Haman tot de koning gaat. En dan breekt het 13e jaar aan, het jaar wat de eenheid moet brengen. En het komt ook inderdaad, maar uiteraard op de onvoorziene manier. Op de manier van de overzijde. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij tot u mogen komen. Dat wij deze wereld van ballingschap achter ons mogen laten en ons mogen richten op u, waar we elkaar ook mogen ontmoeten. We danken u, Vader, dat we één geworden zijn. Niet omdat we zoveel hebben weggedaan of hebben weggeredeneerd, maar eenvoudig omdat we tot u getrokken zijn. Doordat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige wereld en ons gemaakt hebt tot eerstelingen reeds van een nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat we vanavond uw woord mochten openen. En dezezelfde waarheden steeds opnieuw mogen tegenkomen in uw woord. We danken u dat u degene bent die de wereld met uzelf verzoent. En dat wij nu reeds deel hebben aan die verzoening en dat u ook het woord der verzoening in onze harten gelegd hebt. Wij danken u, Vader, dat u ons ziet in genade. Dat u al wat niet in ons leven thuis hoorde, dat u dat hebt weggedaan en dat u ons geplaatst hebt in Christus en ons ook in hem ziet als volmaakt. Wij danken u, Vader, dat we ook niet betrokken zijn in de strijd en in het dualisme van de tegenwoordige wereld, maar slechts één hoop hebben, één vooruitzicht. En we danken u dat die hoop niet beschaamd zal worden, omdat u beloofd hebt dat wij u zullen zien, dat we met u verbonden zullen zijn, dat we een hemelse erfenis hebben die voor ons ook bewaard wordt. En daarom danken we u dat we mogen uitzien naar dat wat voor ons ligt. Dat we niet hoeven te zien op wat achter ons ligt en de beginselen van deze wereld, maar dat we mogen zien op onze Heer Jezus Christus, die voor ons is ingegaan en door wie wij met u verzoend zijn. Wij danken u, Vader, dat u ons die genade geschonken hebt. Dat wij mogen komen tot u en zeker mogen zijn van deze geestelijke, deze onzienlijke waarheden die u aan ons ook toch hebt willen openbaren. Wij danken u, Vader, dat we die andere wereld mogen kennen. Een wereld waar